Kom, ons maak die woord van die Here oop. Ons lees die eerste hoofdstuk van die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofdstuk 1. Hebreërs 1. Die woord van die Here lui as volg. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders door die profeten, het hy in hier die laatste daad tot ons gespreek door die Seun, wat hy als erfgenaam van alles aangesteld het, door wie hy ook die wereld gemaakt het. Hij wat die afskynsel is van zijn heerlijkheid en die afdruksel van zijn wezen, en alle dingen draad door die woord van zijn kracht, nadat hij door onszelf die reiniging van ons zondes bewerkt het. Het gaan zitten aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte, terwijl hij zoveel uitnemender geworden het als die engelen, naarmate hij een voortreffelijker naam geërfd het als hulle. Want aan wie van die engelen het hij ooit gezegd, u is mijn Seun, vandaag het ik u gegenereerd. En weer, ik zal voor hom een vader wees en hij zal voor mij een Seun wees. En wanneer hij weer die eerstgeborene in die wereld inbrengt, zei hij, en al die engelen van God moet hom aanbid. En van die engelen zei hij, hij wat zijn boodschappers wende maakt en van zijn dienaars vuurvlammen, maar van die Seun, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. Die scepter van uw koninkrijk is een rechtvaardige scepter. U hebt gerechtigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom het, o God, uw God u gesalfd met vreugdeolie, bo u met gezellen. En u, o Jere, het in die begin die aardige grondvest en die jemelen is werken van uw handen. Hulle zal vergaan, maar u blij. En hulle zal allemaal zoals een kleed verslijt, en zoals een mantel zal u hulle toerol. En hulle zal veranderd worden. Maar u is diezelfde, en uw jaren het geen einde niet. En aan wat er een van die engelen het hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb, een voetbank van uw voeten. Es hulle niet allemaal dienende geesten, wat voor dienst uitgestuurd wordt ter wille van die wat die zaligheid zal beërven, niet? Tot zover die schriftlezing. Die tekst voor die verkondiging is die tweede hoofdstuk van die brief aan die Hebreërs, die versen 1 tot 4. Daarom moet ons des te meer acht geven op wat ons gehoor het, dat ons niet misschien wegdrijven niet. Want als die woord door engelen gesprek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvang het, hoe zal ons ontvlug als ons zo'n groot zaligheid veronachtzaam? Wat nadat dit eerst door die Here verkondigd is, aan ons bevestigd is door die wat dit gehoord heeft, terwijl God ook nog saam getuigd heeft door tekens en wonders en allerhande krachtige daden en bedelingen van die Heilige Geest volgens zij wil. Die thema van die preek is tolle legen. Neem en lees, tolle legen. Neem en lees. Gemeente van onze Here Jezus Christus, broers en zusters, jong mensen. Vandaag had ik een tekst gekies wat gericht is op die historische dag 31 oktober. die dag van die begin van die groot reformatie in die 16e eeuw, 31 oktober 1517. Vanaf daar die datum het Maarten Luther begin om hom in die openbaar te verzet tegen die onbijbelse aflaathandel van die Roomse kerk. Er zou baie meer hieroor gezegd kan worden, maar ik wil mezelf vandaag beperken tot één zaak. Die woord van de Here is door die reformatie weer aan gewone mensen teruggegeven. Die woord van de Here is weer door die reformatie weer aan gewone mensen teruggegeven. U moet beseffen, broers en zusters, dat op daar die stadium die Bijbel voor gewone mensen een gesloten boek was. Min mensen konden aan het begin van die 16e eeuw lees en schrijf. En zelfs als jij dit wel kon doen, kon jij nog steeds niet die Bijbel lezen niet. Want die Bijbel was in daar die tijd slechts beschikbaar in Latijn. En dit het betekent dat slechts geleerden, zoals wetenschappelijkers, monniken en priesters, die Bijbel kon lezen. En als hier die mensen eerlijk zou vertellen wat hulle in die Bijbel lees, zou gewone mensen dit nog door hulle kon horen. Maar nee, hè? Als die monniken en priesters in die kerken gepreek het, dan was dit in Latijn. Voor die meeste kerkgangers was dit betekenisloze woorden. Daarom kon diegene wat die kerkdiensten bezoek het, om hulle hierin kijk en iets ontdek van die Bijbelse verhalen in die beelden en schilderijen in die kerk en in die gebrandschilderde vensters. Zo was dit destijds. Maarten Luther had hier die armoede besef en had die initiatief genomen om die hele Bijbel in Duits te vertalen. En van toe af kon gewone kerkgangers ontdekken wat die Bijbel werkelijk zei. Op die manier kon die reformatie mensen zijn harten bereiken en kon die kerken weer die woord van die Here elke week opmaken. En dat jullie, jong mensen, allemaal een eigen Bijbel hebben, wat jullie kan lezen, dat is vrucht van die reformatie. Nog lang voor die grote reformatie, in die 4e eeuw na Christus, dus 1100 jaar voor Luther, had een vrome moeder geleven, wat elke dag tot de Here gebid had, dat haar rebelse zoon de Here zou beginnen liefhebben. Die moeder zijn naam was Monica. En haar zoon was Augustinus. Augustinus had een uitnemende verstand gehad, maar hij was niet lus om te leren. Hij had ook ooit niet in catechese belang gesteld. Hij had liever allerhande kattenkwaad uitgehaald. Maar dit is niet waar dit stopt niet. Hij had naderhand ook begin steel en vernieuw. Alles voor die plezier en die opwinding daarvan. Hij is zelfs als een jong volwassene daarmee voortgegaan. Hij heeft een wilde en onverantwoordelijke leven gevoerd. Hij heeft bijvoorbeeld een jong meisje zwanger gemaakt. Hij heeft niet met die meisje getrouwd, niet, maar eerlijkheidshalve moet ons bijvoegen dat hij haar en hun zoon wel onderhoud heeft. Toch was Augustinus niet getrouw aan die meisje niet. Hij had steeds naar andere meisjes en vrouwen gekeken en zelfs meer als dit. Maar Augustinus had ook een ernstige kant gehad. Hij had bijvoorbeeld diep nagedacht over God en die slechte dingen in die wereld. Maar in die proces belandt hij op die verkeerde spoor. Hy het heeltemal verkeerd begin denk oor die Here God en oor die Bybel. Ek denk dit is grootliks veroorsaak deur sy verwerping van die Bybel as een baie speciale boek. Die Bybel self verklaar dat God die uiteindelike auteur daarvan is. En daarom het die Bybel seggenskap oor jou leven. Augustinus wou dit nie aanvaar nie. Hy wou beslis nie hê dat iets of iemand aan hom voorskryf hoe om te dink of te handel nie. Hy had gedenk, dis iets wat hy self kan doen. Ons herken hierin Augustinus als een ware volgeling van Adam en Eva. Hy het gedenk, hy kan self bepaal wat goed en reg is. Augustinus het baie ver van die weg van die Here God afgedwaal, maar gelukkig het dit nie so geblei nie. Toe hy een dag uit nieuwsgierigheid na Ambrosius, die predikant van Milaan in Italië, luister, is hy baie beïndruk deur sy preken. En baie stadig het die Heilige Geest deur die preken van dominee Ambrosius in die hart van Augustinus begin werk. Augustinus het al hoe meer begin nadenken oor die vele verkeerde dingen wat hij gedoen het. Hij was al hoe minder gemakkelijk daarmee. Op een dag het hij in die tuin gezet, mondelijk bij die huis van zijn ma Monica. Kinders het in die tuin langsaan spelletje gespeeld, wat een spelletje dit was, weet ons niet, maar skielik het een van die kinders uitgeroep, tolle leger. Dat betekent neem en lees. Misschien het hulle iets met een stuk krijt op een potskerf geskryf en dit ondersteboven neergelegd. In elk geval, Augustinus het die kind zijn stem gehoord en dit het voor hom gevoel alsof die Heere zelf met hom spreekt. Neem en lees. Hij het die huis binnengegaan en die Bijbel geneem. Dit valt op bij Romeinen 13, vers 13 en 14. En daar lees Augustinus een kristalhelder levensbeschrijving van zijn eigen leven. Tot op daar die stadium. Een leven van baie drank en plezier. Een leven waarin die eie ek centraal staan. Een leven waarin die Here geen enkel rol speelt. Maar die waarschuwing, wat gevolg het, was ook baie duidelijk. Jij moet jou van jouw zondige leven bekeer en een nieuwe leven nabij die Here Jezus begin leven. Hier die woorden tref Augustinus zoals een hamerslag. Dit was die Heere God zelf wat hem opgeroep het tot bekering. Augustinus het na hier die woorden van die Bijbel geluisterd en hem aan die Heere oorgegeven. Zijn vrome moeder Monica's vele gebeden is op hier die manier verhoor. Augustinus het veranderd naar een man wat tot vandaag toe van groot betekenis is voor die kerk van de Heer Jezus. Tolle leger, neem en lees. Wat een geweldige verstrekkende betekenis het hier die woorden uit die mond van een kind niet gehad, niet? Door daarna te luisteren het een baie groot vijand van de Heere God skielik een heel ander, een nieuwe mens geworden. Een man wat door zijn preken en geschriften baie mensen naar ons verlosser heen zou leiden. Misschien is jij een beetje jaloers op Augustinus, omdat die Heere God zo duidelijk tot hem gesprek heeft. Waarom spreek die Heere niet meer tot, zo tot ons niet? dan zou ons volle zekerheid kan ontvangen dat hij wel bestaan en dat zou ons ook, dan zou ons ook wie het waar ons staan. Maar wie het jij? Die Jere het al baie duidelijker en meer direct op mens gesprek als met Augustinus. Denk bijvoorbeeld aan Abraham. Die Jere het zelf direct naar Abraham gekomen. Soms gebruikt die Jere een droom of een visioen om te spreken. Of hij spreekt door middel van een profeet. Het is hoe dit was in die oud-testamentische tijd. Ons tekst vermeldt een woord door engelen gesprek. Een woord door engelen gesprek. Ons leest dat God blijkbaar vroeger ook door engelen gesprek het. Ja, het zal ons waarschijnlijk zijn, ons weet dat die Jere soms een engel aarde toestuurt om een goddelijke boodschap te brengen. Ons denkt dan aan die engel Gabriel, wat met Maria gesprek het. Maar ons tekst heeft een heel ander gebeuren in gedachten. Namelijk die geën van die wet op die berg Horeb, in die Sinaiwoestijn. Mondelijk klinkt dit vreemd, ons leest namelijk niks daarvan in die boek Exodus niet. Daar is geen vermelding van engelen wat die wet aan die volk oorgedragen het niet. In die bekende prent uit die kinderbijbel wordt Mozes met die twee platkleppen in zijn hand uitgebeeld, waarop die wet geschreven is. Maar in die Nieuwe Testament wordt op meer als één plek iets meer gezegd over die gebeuren. Stefanus, wat later gestenigd is, spreekt die Joden toe en zei, Handelingen 7, jullie wat die wet door die beschikkingen van engelen ontvang het. Jullie wat die wet door beschikkingen van engelen ontvang het. Engelen het dus klaarblijkelijk een rol gespeeld in die geën van die wet. Ons weet niet precies hoe dit plaatsgevend het niet. Maar engelen kon zekerlijk een rol gespeeld het in die angstwekkende natuurverschijnsels op en rondom die berg Horeb, ten tijde van die wetgeving. Ons het gelees, Hebreeërs 1 vers 7. En van die engelen zei hij wel, hij wat van zijn boodschappers, van zijn engelen, wende maak. En van zijn dienaars vuurvlammen. Denk aan wat op die berg Horeb gebeurd is. Nou, dit alles kan ons afleiden dat die engelen aan die volk duidelijk gemaakt het dat die wet niet handelt over net een paar regels, wat Mozes moest opstellen niet. Niet een type schoolreglement niet, maar goddelijke regels bedoeld voor die hele volk. Want die Heer zelf heeft daar die 10 belangrijke regels opgesteld. En hij heeft dit 2 keer met zijn eigen vinger op daar die kliptafels gegraveerd. En die Jere geeft blijkbaar daar die geboden aan die volk, niet net door Mozes, nee, maar ook door engelen. Die Jere zei, ik sluit een verbond met jullie. En hier die regels is in die verbond van toepassing. Een verbond bestaande uit beloftes en eisen. En als jullie moeite ondervindt om te geloven wat ik jullie beloofd heb, denk daaraan dat ik mijn wet de tussenkomst van hemelse boodschappers naar jullie toegebrengd heb. Ik is machtig genoeg om mijn beloftes na te komen. En daarom is die wet die boek wat ons heen wijst naar die ware leven. Ja, die wet leert ons, zo belei ons, om Christus te kennen. Een wonderlijke en machtige geschenk uit de handen van die heilige en groot God, helemaal onverdiend. Juist daarom is die straffe ten oortreding van hierdie gebooie ook so swaar. Dit is wat ons in ons tekst lees. God laat nie met hom spot nie. Omdat hy jou die ware lewe wil gee, moet jy nie daaraan denk om dit ongehoorzaam en as strand af te wys nie. Let op wat gebeur het met die hele geslag van Israëlieten, wat getwijfel het aan die kracht van God om hulle die beloofde land te gee. Nie een van hulle mocht die beloofde land binnenkom nie. Hulle het allemaal in die woestijn gesterwe. Dit is een baie ernstige straf. Ja, maar dit was die straf als gevolg van die nie luister naar die woord van die leeuwen, wat er niks minder als die engelen aan die volk Israël aangereikt is. Nie. En dan zei ons tekst, want als die woord door engelen gesprek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangt, hoe zal ons dan vandaag ontvlug, als ons zo'n groot zaligheid veronachtzaam wat nadat dit eerst door die Heere zelf verkondigd is en aan ons bevestigd is door getuigen, terwijl God ook nog samen getuigd heeft door tekens en wonders en krachtige werkingen door die Heilige Geest. Als boodskapper van God staan die eie seun van God tot baie hoor als die engelen. Ons tekst zei dit op een meer subtiele manier. In die Nieuwe Testament handelt dit over een veel groter verlossing als die verlossing uit Egypte. Met die woorden wat die Heere Jezus gesprek het een veel groter verlossing begin. Die ogenblik toen hij begon spreken het die verlossing begin zichtbaar wordt. En hij het niet slechts die boodschap van die leven verkondigd niet. Hij het zelf ook die verlossing van ons levens verdiend en begin realiseren. En die Heere God beschouwt dit als een directe persoonlijke belediging als ons daar die dingen ignoreert. Wat zijn zoon hier op aarde gedaan heeft. Daarmee beledigt ons die vader in zijn diepste gevoelens voor mensen. Daarom is dit voor mensen uiterst gevaarlijk om niet die Heere voluit ernstig te nemen in ons levensgedrag. Ja, natuurlijk, op baie punten doen ons dit wel. Maar toch is dat dikwijls een paar punten waarin ons niet laat voorzijn. Ons meen daar is delen van ons leven waaroor die Heere geen zeggenschap het niet. Ons beschouwt dit als ons privaat leven. Maar dit is rechtig ook gevaarlijk, broers en zusters, zoons en dochters. Denk net een ogenblik aan die streng straffe van die Oude Testament. Dan besef ons hoe vertoornd die Heere kan wees als ons hom met opzet aan die kant schuif. Is dit niet schrikwekkend niet? Ja, natuurlijk is dit. Die Heere het dit in ons eigen belang en hier die brief neergeschrijf. Dit is niet bedoeld als een dreigement niet, maar als een waarschuwing. Dit is een waarschuwing om niet van koers af te raken. Ons tekst gebruikt die woord wegdrijven. Dit betekent diezelfde als om van koers af te raken. Naar die woord wegdrijven schept bij mij een zeker beeld. Wat er beeld, zeus en dochters. Nou, ik zie een zoon wat in Canada woont. Die zoon heeft voor zijn verjaarsdag een prachtige kano van zijn ouders present gekregen. Hij mag van zijn ouders in die bergmeer rondvaren. Zijn ouders waarschuwen, blij naar bij die kant, want daar vloeit een sterk stroom in die middel van die meer. Die sterk stroom vloeit naar een waterval, Als mensen in die stroom beland, dan is jij reddeloos verloren. Ja, die zoon kent die gevaar. Hij is ook niet dom, niet? Maar terwijl hij speel en verder roei, komt die zoon ongemerkt nabij die waterval. Als zijn ouders dit merk, beginnen hulle om terugroep. Kom terug, kom terug. En als hij bijtijds daaraan gehoor zou geven en zou terugdraaien, dan was dit steeds veilig. Maar hij luisterde niet naar zijn ouders niet. Of beter gezegd, hij wil niet naar zijn ouders luisteren niet. En alles gaat steeds goed. Maar toen hij uiteindelijk achterkomt dat hij reeds te ver afgedreven heeft, is dit te laat. Die stroom draait zijn kano steeds vinniger naar de waterval toe. Hij heeft geen beheer meer daarop niet. En voor die oor van zijn ouders stort hij over die rand van die waterval. Ja, en dan besef jij, om niet naar die woorden van jouw ouders te luisteren, ook niet naar die woord van jouw hemelse vader niet. Dat is uiterst gevaarlijk. Nee, dat die zoon het niet willens en wetens naar daar die waterval gevaar niet. Dit was beslist niet zijn bedoeling om zo ver te gaan niet. Maar dit het wel gebeurd. Hij het ongemerkt weggedreven. Hoe kom? Omdat hij niet geluisterd had niet. Hij heeft die woorden en die waarschuwings van zijn pa en ma niet ernstig opgenomen. God heeft door zijn eigen zoon met ons gesprek. Dit zei ons tekst. Die zoon van God, die Heer Jezus, praat met ons en roept ons. Maar hoe moet ik mij dit voorstellen? Ik heb nog nooit zelf de Heer Jezus ontmoet niet. Hoe weet ons wat hij voor ons wil zeggen? Die schrijver en lezers van die Hebreeërbrief het ook niet de Heer Jezus persoonlijk gekend. Toch wordt in die brief niet zonder doel over de Heer Jezus geschreven niet. Maar hoe kan mens zoveel schrijven over iemand wat jij niet eerst persoonlijk kent? Dit is wel mogelijk als jij goede bronnen hebt. Als jij beschikt over goed en gelichte getuigen wat die Jezus goed gekend heeft. En dit is ook hier die geval. Die Jezus heeft zelf daarvoor gezorgd. Hij heeft zijn discipels opdracht gegeven om al zijn woorden en werken deur te vertellen. Nee, hulle was allerminst een type menselijke bandopnemer, wat diezelfde verhaal oor en oor kon vertellen zonder om zelf ook intens daarbij betrokken te wees. Hulle was getuies, kundige en ingelichte getuies, 12 oor en oor getuies. En daar was baie ander getuies. Zelfs mensen wat in die begin vijanden van de Heer Jezus was. Denk aan Paulus. En daarom kan niemand beweren dat die getuies een type secte of goedgezinde vrienden van Jezus was niet. Die boodschap van verlossing is voor die Heeren belangrijk genoeg om dit niet slechts aan die willekeur van die vorming van volksverhalen en legendes oor te laten. Die Heer Jezus zorgt voor uiterst betrouwbare getuigen. Hulle kon met recht zijn. Ons het dit zelf met eigen oor gezien. Of die Heere het in eigen persoon aan mij verschijnt. En als jij dit niet wil geloven, vraag die andere getuigen. En jij zal bemerken dat hier die getuigen dit bevestigen. Ja, daar die getuigenis was sterk genoeg om dit in die hele wereld te verspreiden. Tot voorbij Rome. hun getuigenis is aanvankelijk verspreid, zover als wat die mensen zijn benen hun gedraaid. En net zo lang totdat die mensen van ouderdom gesterf het, of totdat hun levens door die marteldood beëindigd is. Maar daarna? Natuurlijk, hun verhaal zou niet onmiddellijk uitgesterf het niet. Maar hoe lang daarna zou daar nog getuigenis wie is, ik noem net, van die vergeving van zondes door die kruis alleen? En voor hoe lang zou die evangelie nog zuiver bewaard worden? Per slot van rekening, zodra die verhaal niet meer door getuigen bevestigd kon worden, kan ons aanvaarden dat die Satan in beweging komt. Verschuif slechts die accenten een beetje. En dan komt schielijk een heel ander Jezus naar voren. Jezus wat niet veel meer als een martelaar is dan. Of een Jezus wat zijn hele leven samen met die armen geleid heeft. Een Jezus wat vermoord is, omdat hij een verre voorloper was van Amnesty International. En na 3 eeuwen zou Jezus van Nazareth waarschijnlijk zijn plek ingenomen hebben in die galerij van bekende vrijheidsvechters. Een figuur zoals Judas die Maccabeer. Een volksheld wat uiteindelijk gesterf heeft voor zijn eigen idealen. En wat zou ons nog van die blije evangelie kon gehoord het van ons vaders en moeders? Waarschijnlijk niks niet. Die naam Jezus Christus zou voor ons helemaal onbekend wees. Maar dit was niet Gods bedoeling. Niet. Zijn boodschap van verlossing was immers bedoeld voor die hele wereld en voor alle, ook toekomstige geslachten. Allemaal moest dit kon horen. Dus hoe kon die Jere die getuigenis van die discipels laat boekstaaf het. In geschreven vorm. Door een boek of per brief. Met die dood van die getuigenis het wil getuigenis niet dood geloopt niet. Ons het als gevolg daarvan niet minder als 4 afzonderlijke getuigenissen over die leven en dood van die Heer Jezus niet. Ons hoeft niet te twijfelen over wat werkelijk gebeurd het niet. Die schrijver van die Hebreeërbrief spreekt van een betrouwbare oorlevering. Maar hij schrijft dit in een brief wat op zijn beurt ook weer voor ons bewaard is. En dit is bijzondere voorzorg. En vandaag klinkt dit alsof God in die Bijbel steeds persoonlijk met ons spreekt. Ja, hij spreekt met ons door zijn zoon. Maar ons weer dit uit baie betrouwbare getuigenis. Die Heere zelf zei dit. Dat is zwart op wit in die Bijbel opgetekend. Die Bijbel bevat niet een historische boodschap van die Heere wat slechts gericht was op mensen van die verre verleden niet. Zeg maar een boodschap slechts voor mensen van voor die tijd van Augustinus geleefd het niet. Nee, als dit die geval was, dan zou ons door dit te lezen eindelijk een type onwelkome indringer wees. Alsof onze gesprek afluister wat niet voor ons oren bedoeld is niet. Maar dit is niet zo niet. Nee, die wonder is dat die vastgelegde woord van die Heere juist ook voor ons vandaag bedoeld is. Zodra jij die woord opmaakt, dan begint God met jou te praten. En dan moet ons iets meer zeggen over Augustinus' verhaal dat hij toevallig die Bijbel bij Romeinen 13 geopend heeft. Heere toe op die ogenblik, op die wonderlijke manier Augustinus tot orde geroepen. Maar ons moet daaruit niet leren dat ook ons die Bijbel lukraak moet opmaken en daar moet beginnen lezen. Nee, die Heere vraagt van ons om zijn hele woord ernstig op te nemen. Om dit van begin tot einde te lezen en weer te lezen. Dan ontdek ons door daar die woord wat hij in en door zijn schoen voor ons gedaan heeft. Die oude boek, wat ons Bijbel noemt, handelt ook over ons verlossing vandaag. Ons verlossing van die dood. Maar als jij jouw oren half gesluit houdt, of misschien helemaal gesluit hebt, dan raak jij van koers af. Jij begint wegdrijven. Jij krijgt vreemde gedachten. Jij zal die woord van de Here aanpassen bij wat jij als waarheid beschouwt. Of jij past dit aan bij jouw gevoelens. En dan beland jij ongemerkt nabij daar die waterval. Jij wordt eenvoudig meegevoerd door die sterk stroom. Wie niet nauwkeurig luistert, verloor die leven wat de Here voor ons aanbiedt. Wie zijn testament verwaarloos en dit uiteindelijk als oud papier weggooit, verloor die hele erfenis. En die dag waarop die erfenis uitgedeeld wordt, sta jij met lege handen. Maar als jij wel hoort en daarna luistert, dan zal jij precies ontvangen wat de Here voor jou beloofd heeft, toen hij een verbond met jou gesluit heeft. Dit staat zwart op wit geschreven. Dit staat in die woord van de Here, in die Bijbel, in die Oude en in die Nieuwe Testament. Ons kent die eenvoudige maar goede liedje. Lees jouw Bijbel, bid elke dag. Read your Bible, pray every day. Ons moet onthouden, broers en zusters, jeugd en dochters, die geest van die Here werkt slechts zolang als wat die woord van die Here geopen blijft. Als je die woord sluit of niet meer daaraan gehoor geeft niet, dan stopt die volgehouden werking van die geest. Wie zijn Bijbel toegesluit houdt of dit niet ernstig opneemt niet, drijft weg. En dat is precies wat vandaag gebeurt. Die Satan mobiliseert letterlijk alles om ons heen in een poging om ons weg te zuigen van die Here vandaan. Hij is die groot en gevaarlijke waterval. Hij probeert om ons door die gevaarlijke stroom te laten meevoeren, zodat ons nooit ons bestemming veilig zal bereiken. Als jij jouw Bijbel toegesluit houdt, zal jij niet eerst weten wanneer jij in gevaarlijke waters belandt niet. Totdat dit te laat is. Daarom is een open Bijbel zo belangrijk. Maar ook omdat die Here niet toelaat dat hij bespot wordt niet. Omdat hij eerst zijn eigen zoon gestuurd heeft en daarna zijn geest krachtig laat werken, zodat daar die woord en daar die geest jouw versteende hart weer levend kan maken. Daarom moet ons niet zo dom wees om die Here geleidelijk uit ons levens weg te stoot niet. Want als ons dit wel doen, dan zal ons ontvangen wat ons zelf gezoekt heeft. Een leven zonder hoop, een leven zonder God. En dat is rampzalig. Denk aan die Heer Jezus, wat aan die kruis door zijn vader verlaat is. Dit is hel. Tolle leeg. Neem en lees. Dit is een oproep wat elke dag weer klinkt. Maar die Satan zal alles proberen om daar die oproep weg te filteren. Door die gedruis van die hedendaagse partijkie en genotcultuur. Wat een wonderwerk, broers en zusters, dat er nog iets is wat ons in ons handen kan nemen. Een Bijbel waardoor die Here steeds tot ons spreekt. Een boek wat die reformatie aan ons teruggegeven heeft. 31 oktober 1517. Ons kan vandaag met groot gemak die woord van die Here ter hand nemen. Maar laat ons dit ook lezen. Laat ons die woord opmaken. Laat ons tijd daarvoor afstaan. Moet niet dat muziek en geraas dit overweldigen niet. Schuif jouw eigen gedachten en percepties aan die kant. En lees die woord van die Here met volle concentratie. Luister aandachtig naar die stem van ons God en leer om dit te verstaan. Want eerst dan zal ons vinden wat ons elk een uiteindelijk nastreeft. Ware, eeuwige geluk. Dan vindt ons in die Bijbel een beschrijving van ons rijke erfenis, wat de Heere ons en ons kinders beloofd heeft. Tolle lege. Neem daar die testament en lees dit, broers en zusters. Omhels dit in geloof. Dan kan u zeker wezen dat wat in die testament staan aan jou en mij gegeven zal worden. Ons ontvang die ware leeuwen samen met onze Heere Jezus Christus voor eeuwig. En daarom zing ons vol dankbaarheid, Psalm 119. Heer, uw woord is mij een fakkel, wat zij lichtglans voor mij draagt. Voor mijn voet die duisternissen van mijn levenspad verja. Amen.